Welkom bij de podcast van het Instituut voor Bouwrecht, waarin we de ontwikkelingen in het omgevingsrecht bespreken in de maand augustus. Deze maand aandacht voor ruimtelijk ordeningsrecht, stikstof, zowel wetgeving als jurisprudentie en handhaving. En daarnaast een interview met Jeroen Huibe van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de voortgang van de omgevingswet.
Je luistert naar de podcast van het Instituut voor Bouwrecht. Deze podcast vind je in jouw favoriete apps zoals Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Maar ze zijn ook terug te luisteren via onze website www.ibr.nl/podcast. Vandaag in de studio Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen.
Ja, er liggen behoorlijk wat uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van natuurbeschermingsrecht. Vorige keer hebben we dat onderwerp even laten liggen, maar dan toch deze keer. Als eerste een uitspraak van de Raad van State van 4 augustus over het bestemmingsplan Dennenheuvel 2020. Daar kan ik kort over zijn. Het relevante van die uitspraak is dat in de passende beoordeling ervan was uitgegaan dat er geen effecten van stikstofdepositie zouden kunnen optreden op Natura 2000 gebieden. En een van de hoofdargumenten daarbij was dat de woningen die met het bestemmingsplan mogelijk werden gemaakt niet zouden worden aangesloten op het gasnet. En dus in die zin ook tijdens de gebruiksfase geen stikstofdepositie zouden kunnen veroorzaken. Eerder heeft de afdeling gezegd van ja, als dat een uitgangspunt is bij je bestemmingsplan, dan moet je dat wel verankeren in de planregels. En nu zegt de afdeling, nou dat hoeft eigenlijk in dit geval niet, want in de gaswet in artikel 10 is al het uitgangspunt opgenomen dat woningen, nieuwbouwprojecten niet worden aangesloten op het gastransportnetwerk. Weliswaar kan al op die verplichting weer een uitzondering worden gemaakt. En daar hadden appellant in deze procedure ook op gewezen. Maar, zegt de afdeling, wij achten het niet aannemelijk dat die uitzondering in dit geval zal worden gemaakt. Omdat die uitzondering alleen maar kan worden verkregen als er zogeheten zwaarwegende redenen van algemeen belang zijn. Die zijn er niet, stelt de afdeling vrij onomwonden vast. En verder verwijst de afdeling naar de anteriore overeenkomst, waar ook is vastgelegd dat de woningen niet op het gasnet worden aangesloten. En daardoor was het voor de afdeling voldoende dat voldoende verzekerd dat er geen stikstofdepositie tijdens het gebruik van de woningen zou kunnen optreden en hoefde er dus geen voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan te zijn opgenomen. Ja, de volgende uitspraak is een uitspraak van de afdeling van 21 juli 2021 over een bestemmingsplan buitengebied in de gemeente Westerveld. Het is in ieder geval de derde keer dat de afdeling zich over een bestemmingsplan in deze gemeente buigt. En ook nu gaat het plan op de stikstofregeling helaas weer onderuit. Het bestemmingsplan is, denk ik, lezenswaardig als er een plan wordt voorbereid waarin moet worden verzekerd dat er geen stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden optreedt, omdat de afdeling eigenlijk in overwegingen 15 en volgende alle situaties langsloopt en bespreekt hoe je bij wijze van spreken een onherroepelijke natuurvergunning mag inpassen in het bestemmingsplan, hoe je een goede regeling kunt vaststellen in het bestemmingsplan waarmee daadwerkelijk verzekerd is dat er geen toename van stikstof kan optreden ten opzichte van de referentiesituatie. Hoe je rekening moet houden met het weiden van vee dat nog niet plaatsvindt op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. En ook, dat zijn allemaal aspecten die we in eerdere podcasten hebben besproken. En ook bevestigt de afdeling nog een keer dat je in een bestemmingsplan niet mag regelen dat gebruik van gronden alleen is toegestaan als vaststaat dat er geen significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden optreden. Zo'n planregel, daarvan heeft de afdeling eerder ook in een uitspraak over een bestemmingsplan buitengebied Westerveld gezegd, ja, zo'n planregel schuift de beoordeling over de aanvaardbaarheid van het plan voor de gevolgen van Natura 2000 gebieden door naar het moment, nou ja, eigenlijk naar het moment waarop geoordeeld moet worden of er sprake is van strijdigheid met het gebruiksverbod. Dat levert een situatie op dat BNW zouden gaan moeten handhaven als er sprake is van strijd met het gebruiksverbod. En handhaving is op grond van de wet natuurbescherming voorbehouden aan GS. Dus die regeling is leidt tot een doorkruising van het systeem van de wet natuurbescherming. En die regeling maakt het niet goed mogelijk om vooraf te kunnen bepalen wat er nou echt is toegestaan met het bestemmingsplan. En dat is een van de redenen waarom de afdeling ook hier weer oordeelt dat de stikstofregeling in het bestemmingsplan niet aanvaardbaar is.
Ja, Marieke, en hoe zou je dat dan wel moeten regelen? Door dus te bepalen dat de stikstof depositie niet mag toenemen. Kan dan zou dat wel kunnen?
Ja, maar ik zou bepalen dat de stikstofemissie niet mag toenemen. Want dan regel je het vanuit het bouwvlak. Want als je een regeling hebt dat de stikstofdepositie niet mag toenemen, dan laat je ook nog de mogelijkheid van externe saldering open. En dan heb je toch een passende beoordeling nodig en een plan meer. Mm-hmm. En vaak is die hele stikstofparagraaf in een bestemmingsplan erop geënt dat juist zo'n passende beoordeling niet hoeft te worden gemaakt.
Ja, en dan als je bepaalt dat de stikstofemissie niet toeneemt, dan omzeil je dat. En dan voorkom je automatisch dat er significante negatieve effecten kunnen optreden.
Ja, maar dan zijn er dus wel een aantal aandachtspunten. Dan moet je zeggen, de stikstofemissie mag niet toenemen ten opzichte van de feitelijke en planologische legale situatie voorafgaand aan vaststelling van het bestemmingsplan. Dat is een optie. De andere variant is dat je zegt, het mag niet toenemen ten opzichte van een onherroepelijke WMB-vergunning die ik met dit plan mogelijk maak. Maar dan moet je wel concreet aangeven welke WMB-vergunning. En als je dat laatste doet, en het gaat dan vaak om agrarische natuurvergunningen, dan mag die WMB-vergunning niet een vergunning zijn die onder de pas is verleend. Want dan is het niet een goede WMB-vergunning die je zomaar mag inpassen in het bestemmingsplan. En dan mag het niet een WMB-vergunning zijn voor een activiteit waar ook het weiden van vee bij zit. Want het weiden van vee is, weten we uit de pasuitspraken, nooit goed passend beoordeeld. Dus ook dan geldt is die WMB-vergunning niet correct. En al die punten komen terug in in deze uitspraak. Dan ga ik door naar een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 29 juli van dit jaar. Gaat over een afwijzing van een verzoek om handhavend op te treden tegen het beweiden van vee en het bemesten van gronden. Een discussie die bij meerdere rechtbanken op dit moment speelt. En de hier voorliggende vraag is, kun je, als je geen natuurvergunning hebt en ook geen milieuvergunning, maar wel een bestemmingsplanregeling op grond waarvan je in het verleden het bemesten van gronden mocht toestaan, heb je dan een bestaand recht waarop je kunt terugvallen? En dat is relevant omdat voor bemesten van gronden, daar krijg je geen vergunning voor. De enige toestemming die je daarvoor nodig hebt is een planologische toestemming op grond waarvan het toegestaan is om op een agrarisch perceel de gronden te bemesten. Daar is ook nooit een natuurvergunning voor verleend, omdat er altijd eigenlijk een uitzondering op de natuurvergunningplicht is gemaakt voor het bemesten van gronden. Eerst gewoon beleidsmatig en daarna via de PAS. In de PAS-uitspraken van 29 mei heeft de afdeling vervolgens gezegd van, nou ja, ik aarzel of je wel een generieke uitzondering voor het bemesten van gronden kunt geven. En daarom zie je nu in veel provincies discussies ontstaan van, ja, maar dan moet er dus handhavend opgetreden worden tegen het huidige bemesten van gronden. En in het kader van die discussie speelt de vraag dan vervolgens, nou ja, als ik dat bemesten van gronden al mocht voordat een gebied Natura 2000 gebied is geworden, dan is het vergunningvrij. Dan is het een bestaand recht waarop teruggevallen kan worden. Nou, in deze uitspraak zie je dat de rechtbank onder verwijzing naar de pasuitspraak zegt, ja, als de enige toestemming die je nodig had in het verleden de planologische toestemming is, dan creëert het aanwezig zijn van een planologisch regime voor de Europese referentiedatum op grond waarvan je mocht bemesten, creëert een bestaand recht. Dus dat is terecht, dat is ook exact wat de afdeling in die uitspraken heeft gezegd. Maar de vervolgvraag die de rechtbank daarna bespreekt is, heb je dan het bemesten sinds die referentiedatum ook feitelijk voortgezet als één en hetzelfde project? Nou, we weten uit de pasuitspraken dat van bemesten van gronden, dat de afdeling dat vaak niet ziet als de voortzetting van hetzelfde project, omdat het bemesten altijd op verschillende locaties plaatsvindt, omdat de techniek in de loop der jaren zijn veranderd. En waardoor je dus als het ware weliswaar een toestemming had, een planologische toestemming om het te mogen doen, maar niet hetzelfde project hebt gecontinueerd. Ook dat zegt de rechtbank in deze uitspraak. Je hebt niet aangetoond dat je sinds de Europese referentiedatum altijd op dezelfde gronden het bemesten hebt uitgevoerd. Dus het is niet vergunningvrij. Wat mij daarbij opvalt is dat de Op zichzelf klopt de redenering van de rechtbank wel, maar we hebben ook de Logse Baan-uitspraak waarin staat, als jij een toestemming had voorafgaand aan het aan de Europese referentiedatum en die toestemming is nadien gecontinueerd, dan kan je daarmee salderen, intern salderen als het ware. En dan maakt niet uit of jij die toestemming feitelijk hebt benut als die toestemming er maar altijd is geweest. Dus of je nou activiteit hebt voortgezet, feitelijk hebt voortgezet sinds de referentiedatum, is daarbij niet relevant. En dat stapje maakt de rechtbank hier niet. Dat vergeten ze als het ware. Ze stoppen bij de vaststelling, je hebt weliswaar altijd mocht je bemesten, maar je hebt dat niet altijd gedaan op dezelfde locaties, feitelijk. En daarmee moet je nu handhavend optreden. En ik denk dat dat niet helemaal correct is, omdat je vanwege continuering van die toestemming kunt zeggen, ik mocht dit, dan mag ik dit nu nog steeds. Maakt niet uit of ik het wel of niet gedaan heb. Dus dat is, ik ga ervan uit, omdat de discussie in meerdere provincies speelt, dat de afdeling hier zich op enige termijn wel een keer ook echt over zal uitspreken. En dan hebben we de helderheid voor het bemesten van gronden. Een volgende uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant is die ook van 29 juli over de Efteling. Het gaat over een procedure waarin verzocht is om handhavend op te treden tegen de Efteling, omdat de Efteling in de jaren 2017 tot met 2019 meer dan 5 miljoen bezoekers had, terwijl de natuurvergunning voor de Efteling maar een maximum stelde van 5 miljoen bezoekers. En er wordt gesteld dat door het overtreden van de vergunning op dit punt er meer stikstofdepositie veroorzaakt zou zijn en daar had de provincie iets aan moeten doen. De uitspraak is interessant, omdat de rechtbank laat zien, er is een overtreding. Dat staat ook eigenlijk buiten kijf, want ook dat het aantal bezoekers wordt gewoon geregistreerd. De rechtbank zegt vervolgens, we zien eigenlijk niet zo goed in waarom de provincie meent daar niet tegen te hoeven op te treden. Want tegen agrariërs die geen natuurvergunning hebben of geen toereikende natuurvergunning, wordt ook gewoon handhavend opgetreden. Dan moet dat tegen de Efteling ook. Nou, dat lijkt mij op zich ook terecht. En vervolgens wordt in de uitspraak besproken, betekent het overschrijden van het maximum aantal bezoekers nou automatisch dat er een natuurvergunning nodig is of niet? Nou, de Efteling had aangegeven, dat is niet zo, want als wij meer bezoekers krijgen, dan zullen wij maatregelen nemen om per saldo nog steeds evenveel stikstofdepositie uit te stoten. En daarvan zegt de rechtbank, dat kan ik, dat die maatregelen er zijn, even samengevat, dat zie ik ook wel, maar er is geen enkele verplichting voor de Efteling om die maatregelen te treffen. Dus op die manier heb je niet verzekerd dat de stikstofdepositie niet toeneemt. En dat is interessant, omdat we natuurlijk sinds het vergunningvrij zijn van intern salderen een discussie hebben in de praktijk van, hoe weet je nou als derde belanghebbende dat een bedrijf per saldo nog steeds niet meer stikstofdepositie uitstoot dan natuurvergund is. En de rechtbank zegt, je kan bijvoorbeeld door het stellen van voorschriften verplichten om die maatregelen uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over het niet meer hebben van haardvuren tijdens de winter Efteling, want die stoot ook stikstofdepositie uit. Het beëindigen van gebruik van agrarische percelen waarmee je kunt salderen. En als je die voorschriften dan overtreedt, dan moet je gewoon gaan handhaven of dan moet je het aantal bezoekers beperken bij de Efteling. Dus de uitspraak is met name mooi omdat je ziet, de rechtbank op de voor Oost-Brabant bekende manier beschrijft heel helder welke stapjes je dan zou kunnen nemen om te kijken van hoe kan ik dit oplossen op zo'n manier dat het ook voor de buitenwacht duidelijk is dat er inderdaad per saldo geen stikstofdepositie optreedt. Dan nog twee meer wetgevingsachtige ontwikkelingen. We hebben eerder in de podcast de tussenuitspraak over de VIA 15 besproken, waarin de afdeling zei, ik aarzel of je stikstofdepositie van wegen wel kunt afkappen op 5 kilometer afstand van de weg. De afkap die zit nu in het RIS-rekenmodel. En dat betekent dat als er stikstofdepositie buiten 5 kilometer van die weg neerslaat, wat feitelijk zo is, dan wordt dat op dit moment niet berekend. Naar aanleiding van die tussenuitspraak is er en door de regering nagedacht, hoe gaan we dit oplossen? Dat heeft geleid tot een Kamerbrief van 9 juli van dit jaar, waarin de minister van LNW aankondigt dat er een generieke afkap van de rekenmethode in Aries komt tot een maximum van 25 kilometer. Dat is dus voor wegen een ruimere berekening, want tot nu toe rekenen we tot 5 kilometer afstand van een weg. Dat zou dan 25 moeten worden. En dat is voor overige bronnen, zoals bijvoorbeeld uit de industrie, een veel kortere afstand. Want op dit moment reken je in Aries voor bijvoorbeeld stikstofdepositie op de Maasvlakte over heel Nederland een potentiële stikstofdepositie uit. Dat in de toekomst zou dat nog maar 25 kilometer moeten worden. En je ziet in de brief dat de onderbouwing daarvoor eigenlijk, nou ja, een beleidsmatige onderbouwing is. Het wordt deels gerelateerd aan de modelnauwkeurigheid van de rekenmodellen die in Aries zitten, als het ware, en waarmee gerekend wordt, het OPS-rekenmodel en het zogeheten Gaussisch pluimmodel, die allebei gevalideerd lijken te zijn tot een maximale afstand van 25 kilometer. En tegelijkertijd zegt de brief, ja, we weten ook dat gemiddeld 50% van de depositie van een bron buiten die 25 kilometer neerkomt. Maar daarvoor zullen we dan passende maatregelen nemen. Dus maatregelen die we moeten treffen op grond van artikel 6 lid 2. En die, ja, die beetje tegenstrijdige redenering vind ik lastig verdedigbaar. Je kan denk ik best een grens zetten op 25 kilometer. Om te zeggen, ja, alles wat daar buiten neerkomt, nemen we niet mee bij een besluit tot vergunningverlening. Maar dat kan alleen als je zegt, alles wat buiten die 25 kilometer neerkomt, daar weten we zeker van dat dat geen significant negatieve effecten heeft. En dat is niet wat in deze brief staat. En doordat de minister vervolgens ook zegt, ja, en we moeten daar ook allerlei passende maatregelen voor nemen, ja, lijkt het eigenlijk meer dat men vindt dat dat wel een significant negatief effect heeft.
Ja, wat Marieke, wat ik eigenlijk hier hoor, we gaan van 5 naar 25 kilometer. Maar het verschil in die afstand, nou ja, dat is 20 kilometer zit daartussen. Maar we weten niet of daar ecologisch gezien ook een verschil tussen zit, wat zodanig groot is dat je er geen rekening mee moet houden. Want zelfs als er een verschil is, wat misschien een stuk kleiner is, wat te verwachten is misschien met 20 kilometer, dan bij 5 kilometer, als dat nog steeds leidt tot significant negatieve effecten, moet je daar iets mee. In beginsel.
Ja, kijk, de gedachte erachter is, men zegt, buiten die 25 kilometer vindt er wel depositie plaats, maar kunnen we eigenlijk niet meer zo goed zien waar dat vandaan komt. Ik snap dat wel een beetje vanuit de modelgedachte, zeg, modelnauwkeurigheid. Alleen het lastige is hier dat we met name voor die puntbronnen waarvoor we nu deposities over heel Nederland rekenen, dat we eigenlijk teruggaan naar een minder gedetailleerd model. En ik vraag me af of we die stap nu nog wel kunnen zetten. En dat we dat eigenlijk niet bij introductie van Aries hadden moeten doen.
Ja, zeker, omdat het natuurlijk tal van voorbeelden zijn van projecten die significant negatieve effecten kunnen veroorzaken op meer dan 25 kilometer afstand. Dus het bewijs ligt er gewoon al dat het wel een probleem kan zijn.
Ik denk dat het logischer is als je het koppelt aan een bepaalde waarde van depositie. Want het wil niet zeggen, omdat de ene bron heeft nog buiten die 25 kilometer nog meer depositie dan een andere bron.
Ja, en sowieso dat je in ieder geval die ecologische onderbouwing opzoekt. Want die discussie gaan we natuurlijk sowieso voeren.
Ja.
Want je weet al dat het eerste beste geschil bij de afdeling gaat dat worden gezegd, dat die 25 kilometer niet is gerechtvaardigd op ecologische gronden.
Ja, dus dat, nou ja goed, op dit moment moeten we nog rekenen met de huidige versie van Aries waar die afkap nog niet in zit. Dus op dit moment heb je de risico's nog niet. Men verwacht dat het Aries rekenmodel eind dit jaar aangepast zal zijn. Wellicht heeft de afdeling zich in de tussentijd al in die VIA 15 uitspraak uitgesproken over deze systematiek. En weten we wat de consequenties daarvan zijn voor Aries.
Ja, interessant.
Ja, en dan als laatste wil ik even melden, is een wijziging van de regeling natuurbescherming en in de toekomst in te voeren omgevingsregeling ter consultatie voorgelegd. Dat gaat over de uitbreiding van het stikstofregistratiesysteem, waardoor er ook stikstofruimte wordt gecreëerd voor projecten waarvoor onder de PAS een melding nodig was. Dat zijn de projecten die tussen de 0,05 en 1 mol stikstofdepositie veroorzaakten. Daarvan zei de wetgeving die gold tijdens het PAS, die zijn vergunningvrij. Maar sommige van die projecten moet je melden. Die melding, nou ja, dat levert je niks op, want dat is geen besluit, geeft je ook geen enkele rechtszekerheid. Met het vervallen van de pas zijn al die melders nu eigenlijk als het ware illegaal, want die hebben geen toestemming gekregen. Bij de parlementaire behandeling van de nieuwe wet stikstofreductie en natuurverbetering heeft de minister toegezegd om daar een apart programma voor te maken om dit allemaal te gaan legaliseren. En dit is nu eigenlijk de eerste stap voor de uitvoering van dat programma. Dat is dat er stikstofruimte komt door allerhande bronmaatregelen die nog gevonden moeten worden, om het maar even te zeggen. Waardoor je, net zoals we dat voor woningbouw op dit moment kunnen, die kun je aanmelden. Je kunt in areas zien, is er stikstofruimte voor mijn melding? Dan kan die melding worden gelegaliseerd. En de regeling die nu ter consultatie voor ligt, beschrijft die systematiek en maakt, dat is voor de praktijk denk ik wel belangrijk. Er zijn heel veel meldingen die gelegaliseerd moeten worden. Het zijn er ongeveer 3500. Die kunnen natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd gelegaliseerd worden, want daarvoor zul je overal in Nederland bronmaatregelen moeten treffen om een even zo grote afname van stikstofdepositie te bereiken. En in de toelichting op deze regeling geeft de minister aan, daar waar al handhavingsverzoeken zijn ingediend tegen bestaande situaties die zonder een gelegaliseerde pasmelding worden voortgezet, zullen we daar de prioriteit aan legalisatie gaan geven in het programma. Nou, het is nog maar de vraag of waar die bronmaatregelen vandaan gaan komen, maar het systeem wordt in ieder geval nu opgetuigd.
Op het gebied van ruimtelijke ordening is een interessante uitspraak geweest op 18 augustus door de afdeling. En die gaat over een bestemmingsplan verbrede rijkwijde. Dat plan heeft betrekking op het buitengebied van Borselen. Vrij uitgebreid, veel aspecten aan de orde. Maar waar ik op wil inzoomen, er zijn de bouwregels waarin open normen zijn gehanteerd. Daar doet de afdeling een uitspraak over. En over een meldingsplicht die in het plan is opgenomen. Eerst iets over die open normen. Dat is bekend, de crisis- en herstelwet en ook nog meer zelfs in de omgevingswet wordt erop aangestuurd dat in bouwregels van een bestemmingsplan ook open normen kunnen worden opgenomen. En dat is in dit plan gebeurd. Er is onder meer, zijn er zaken bepaald dat je bebouwing op een bepaalde plek mag oprichten als de lengte- en breedteverhoudingen passend zijn. Dat de situering van de gebouwen afgestemd moeten worden op de reeds aanwezige bebouwing. Ik kan er nog eentje noemen. De locatie van de bouwwerken niet zorgt voor overlast en hinder voor de omwonenden. Dat landschappelijk en stedenbouwkundig opzicht passend moet zijn, et cetera. Dat zijn allemaal open normen in de zin dat er een nadere beoordeling moet worden gemaakt in het concrete geval of het aangevraagde bouwwerk aan die voorwaarden voldoet. En het college moet daar dan iets van vinden. Als het college beoordeelt dat niet aan die voorwaarden wordt voldaan, wordt de vergunning geweigerd. En dat staat natuurlijk haaks op de ouderwetse systematiek, waarin het limitatief imperatief stelsel zegt, als je bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan, dan moet de vergunning worden verleend. En de jurisprudentie die op grond van dat limitatief imperatief stelsel is gewezen, namelijk dat er een bestemmingsplan geen grondslag mag bieden voor een nadere afweging om de vergunning al dan niet te verlenen. Nou, die open normen brengen toch zo'n nader afwegingsmoment in de systematiek van de ruimtelijke ordening en de daarop gebaseerde bouwvergunningen. De afdeling zegt in deze uitspraak dat met die systematiek, dat die in het kader van de crisis- en herstelwet bestemmingsplannen verbreden rijkwijde niet vreemd is en ook kan. Hè. Open normen zijn toegestaan. Maar de afdeling zegt daarbij, daarvoor is wel van belang dat een planregeling voldoende inzicht verschaft in de te verrichten toetsing van de betrokken bouwactiviteit. En dat is natuurlijk een vaag criterium van wanneer is die voldoende duidelijkheid er nou wel of niet. Maar het laat wel zien dat de mogelijkheid om met open normen te werken op gespannen voet kan staan met de rechtszekerheid. En dat daar dus wel over na moet worden gedacht. En dat er een beetje een common sense benadering, zou ik het haast willen noemen, denk ik, van die open normen moet worden gemaakt. Van kan ik daar nou wel uit afleiden hoe mijn bouwplan eruit moet zien om aan die normen te voldoen. Dus dat lijkt mij een waardevolle bevestiging van hoe met die open normen moet worden omgesprongen. Tweede aspect wat in deze uitspraak aan de orde is een meldings, plicht. Er mag een kleinschalige agrarisch aanverwante functie worden gerealiseerd, maar daar moet een melding voor worden gedaan. Daarbij moeten worden bepaalde beoordelingsregels gehanteerd door het college. Aan de hand van die melding. Dus eigenlijk wat je krijgt is dat je doet een melding dat je een bepaalde activiteit start, maar dat er door het college nog een beoordeling plaatsvindt of die ook aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dat die kleinschalige agrarische aanverwante functie inderdaad aanvaardbaar is. En dat zegt de afdeling, die nadere beoordeling, dat is niet verenigbaar met het karakter van het instrument van de meldingsplicht. De doel van de meldingsplicht is niet dat je nog een keer een beoordeling kan maken van de aanvaardbaarheid van die activiteit. Er moet geen nadere afweging plaatsvinden naar aanleiding van die melding. Dat zou in strijd zijn met de rechtszekerheid.
Hoe zou je dat dan oplossen? Zou er dan wel een omgevingsvergunning voor afwijken kunnen?
Ja, dan zou je het met de afwijkingsvergunning moeten werken.
Ja.
Een tweede uitspraak die ik nog kort wil noemen op het terrein van de ruimtelijke ordening gaat over het realiseren van warmtepompen. En dat is een uitspraak van 4 augustus 2021. Warmtepompen maken veel herrie. Daar is in het bouwbesluit ook een norm voor opgenomen dat een warmtepomp niet meer dan 40 dBA geluid op de erfgrens mag produceren. Maar dan is de vraag die in deze uitspraak aan de orde is, als er in een bestemmingsplan wordt voorzien in een aantal woningen die allemaal moeten worden voorzien van een warmtepomp, hoe ga je dan met dat geluid om? Want de norm is gericht op een individuele warmtepomp en dus niet op de cumulatie van het geluid wat door al die warmtepompen gezamenlijk wordt geproduceerd. En dat zegt de afdeling, dat is wel van belang. Dat moet je in je ruimtelijke afweging wel betrekken. Of als je al die warmtepompen naast elkaar opstelt, of dan op de naburige percelen nog wel sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat, gelet op de cumulatieve geluidbelasting. Een waardevolle uitspraak voor de praktijk. Want die warmtepompen komen natuurlijk steeds meer in trek.
Ja, misschien dan aanvullend nog een laatste uitspraak die eigenlijk ook op het terrein van de ruimtelijke ordening ligt, namelijk die van de afdeling van 28 juli... over het bestemmingsplan Windmolenpark Elsenburg-de-Geer. We hebben eerder in deze podcast gesproken over de uitspraak van 30 juni... in zaak het windpark Delfzijl-Zuid-uitbreiding, waarin de afdeling concludeerde dat het activiteitenbesluit waarin de regels zijn opgenomen voor geluid en onder andere slagschaduw van windparken in strijd met de SMB-richtlijn is vastgesteld en dat er dus alsnog een planmer moet worden verricht voor het activiteitenbesluit voordat die regeling kan worden toegepast. In die uitspraak van 30 juni geeft de afdeling aan, nou ja, dat raakt niet alle nieuw vast te stellen bestemmingsplannen die zien in een windparkontwikkeling. Want je kunt ook ervoor kiezen als raad om niet aan te sluiten bij de normering uit het activiteitenbesluit, maar een eigen normering op dat punt te ontwikkelen. En de uitspraak van 28 juli over het windmolenpark Elsenburg-de-Geer is een voorbeeld van een uitspraak waarin de raad van de gemeente Os een eigen onderbouwing van een bepaald in het bestemmingsplan vastgelegde geluidsnorm en slagschaduwnorm heeft opgenomen in de toelichting bij het bestemmingsplan. En daarvan zegt de afdeling, nou ja, dan heb je dus geen last van de uitspraak Delfzijl-Zuid-uitbreiding en ook geen last dus van het nevelenarrest van het Hof van Justitie wat aan die uitspraak ten grondslag ligt. Dus voor de praktijk, als je bezig bent met vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor een windpark, dan kan het interessant zijn om eens te kijken in de toelichting bij dit bestemmingsplan van de gemeente Os om na te gaan hoe ze het daar opgelost hebben.
Op 11 augustus van dit jaar heeft de afdeling een uitspraak gedaan in een handhavingsprocedure waarbij de vraag aan de orde was of er zicht was op legalisatie. Op zich niet heel spannend wat de afdeling hier zegt, maar ik denk wel goed om weer eens even voorbij te laten komen. Wat was er aan de hand? Er was sprake van een overtreding van het bestemmingsplan, omdat er in een pand gewoond werd zonder dat aan de eisen uit de wet geluidhinder werd voldaan. En in dit geval was de enige manier om dat te legaliseren dat er alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd zou worden voor dit gebruik. Er werd geoordeeld dat er sprake was van concreet zicht op legalisatie, omdat er een dove gevel zou worden aangelegd. Maar de omgevingsvergunning voor het realiseren van die dove gevels leidt niet tot concreet zicht op legalisatie. Ik leg dat even uit, wat hier precies aan de hand was. Ten tijde van de beslissing op bezwaar was er nog geen aanvraag ingediend. Dat is van groot belang voor de vraag of er sprake is of er sprake is van concreet zicht op legalisatie. Onvoldoende is, dat volgt uit ook uit eerdere uitspraken van de afdeling, dat het bevoegd gezag aantoont of instaat voor zijn bereidheid om mee te werken aan een verlening van een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik op dat moment. Er moet op zijn minst, en dat is ook vaste jurisprudentie, een begin zijn gemaakt met de verlening van de vergunning en de daarvoor vereiste procedure. En dat is niet mogelijk zonder een aanvraag, herhaalt de afdeling nog maar eens in deze uitspraak. De stichting hier die overtreding begaat, heeft geen omgevingsvergunning aangevraagd voor dit gebruik. En het feit dat er wel een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het realiseren van dove gevels maakt dat niet anders, want die omgevingsvergunning waarmee je die dove gevels kan realiseren, die zorgt niet dat de wet geluidhinder niet meer wordt overtreden, dat er alsnog aan wordt voldaan. Maar met de realisatie van de dove gevels zou de overtreding, namelijk wonen zonder dat aan de wet geluidhinder wordt voldaan, niet worden gelegaliseerd, maar zou de overtreding worden beëindigd. En dat is wel goed om te realiseren. Dat is toch echt een andere situatie dan een situatie waarin alsnog aan de eisen uit de wet geluidhinder zou worden voldaan. De uitspraak van 11 augustus is dat. Ik heb een tweede uitspraak over handhaving, of eigenlijk over invordering. En dat is wel een bijzondere uitspraak, omdat daar wordt aangenomen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden waarom niet tot invordering over moet of mag worden gegaan. Het is een uitspraak van 25 augustus van dit jaar van de afdeling. Er was een last onder dwangsom opgelegd omdat er kamergewijze bewoning van woningen plaatsvond en daarmee werd er in strijd gehandeld met brandveiligheidsvoorschriften. En er moesten om dat dwangsombesluit weg te krijgen, om aan de overtreding een einde te maken, moest er onder meer een draagbaar blustoestel ter plaatse van de keuken worden aangebracht. En er moest schriftelijk bevestigd worden dat er sprake was van goedkeuring op de elektriciteitsvoorziening. Dat ontbrak ook. En er moest nog een melding brandveilig gebruik worden ingediend. En er ontbraken wat rookmelders in het pand. Nou is de pandeigenaar is aan de slag gegaan, maar haalt dit allemaal niet op tijd. Want de eerste controleur, die, nou ja, blijkt niet helemaal uit de uitspraak hoe, maar op de een of andere manier is de eerste, of de, niet de controleur, de eerste monteur, die valt uit. En dan uiteindelijk schakelen ze een tweede monteur in. En de controle vindt plaats voordat die tweede monteur is geweest. En de toezichthouder constateert dat er nog altijd sprake is van een aantal overtredingen. Dan zegt de eigenaar, ja, maar er waren bijzondere omstandigheden. We hebben dus ook inderdaad geen rechtsmiddelen aangewend tegen het besluit tot oplegging van die dwangsom. Dus die dwangsom is verbeurd na die controle. Dat klopt, dat hebben we ook niet gedaan. Want we waren ook hartstikke van plan om dit allemaal wel op tijd te doen. We hadden de intentie om de maatregelen tijdig te treffen, maar er is iets misgegaan. En daarom mag u de dwangsom niet invorderen. En de rechtbank ging daarin niet mee. En ik zou zeggen, ja, dat is ook niet zo opvallend. Omdat eigenlijk in de rechtspraak we vrijwel nooit zien dat er geen situatie is waarin niet tot invordering over mag worden gegaan. Want zoals we een beginselplicht tot handhaving hebben, is er ook een beginselplicht tot invordering. Dus dat die situatie is niet zo snel aan de orde. De afdeling ziet wel aanleiding om mee te gaan in dat betoog dat er sprake was van bijzondere omstandigheden. Zij wordt niet aan deze mensen tegengeworpen dat ze geen bezwaar hebben aangetekend tegen het dwangsombesluit en de opgenomen begunstigingstermijn, omdat, zo zegt de afdeling, zij daadwerkelijk de intentie hadden om de door het college geconstateerde overtredingen te beëindigen en om die reden het besluit niet wilde aanvechten. En de omstandigheid dat zij mogelijkerwijs eerder een installateur, een andere dus, omdat die eerste niet kon, opdracht hadden kunnen geven tot het verrichten van de nodige werkzaamheden, maakt de omstandigheden in dit geval niet minder zwaarwegend. En dat vond ik toch erg opvallend, moet ik zeggen. Omdat we vrijwel nooit zien dat je kan aanvoeren, ik heb echt mijn best gedaan, maar het is niet op tijd gelukt. Dat daar soms een derde tussen zit, dat komt vaak voor, die de overtreding moet beëindigen. Dat hier dus een nieuwe installateur, een vervangende installateur moest worden geregeld, maakt dat volgens mij ook niet anders. Dus een opvallende uitspraak, maar de afdeling is duidelijk. De dwangsom is verbeurd, maar tot invordering hoeft wegens bijzondere omstandigheden had hier niet toe mogen worden overgegaan. De rechtbank Noord-Holland heeft zich de afgelopen weken druk bezig gehouden met de Formule 1 op Zandvoort, die inmiddels, zoals we allemaal weten, door is gegaan. Een uitspraak die ik graag wil bespreken is de uitspraak van 12 augustus van de meervoudige kamer van de rechtbank over de soortenbeschermingsontheffing. Eerder hebben we al de voorlopige voorziening besproken en daar werd reeds aan de orde gesteld of de Formule 1, de Grand Prix, wel een dwingende reden van groot openbaar belang is waarom de ontheffing verleend mocht worden en of er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Holland gaat hierin eigenlijk mee. Wat eerder al geoordeeld werd in de voorlopige voorziening en stelt ook dat er sprake is van een situatie waarin er geen andere bevredigende oplossing is en een dwingende reden van groot openbaar belang. En daarbij zegt de rechtbank, wij kijken naar het doel van de ingreep, dat is het mogelijk maken van de Dutch Grand Prix op het circuit Zandvoort, en bij de beoordeling geldt verder als uitgangspunt, en ik denk dat dat uitgangspunt toch wel een grote rol heeft gespeeld, dat circuit Zandvoort een bestaande inrichting is waarbinnen reeds Formule 1 races en de aanwezigheid van grote aantallen bezoekers zijn toegestaan. En de ingrepen waar deze ontheffing voor nodig is, dat is de weg moet iets verplaatst worden, geloof ik, of dat is reeds gebeurd. Graafwerkzaamheden en nieuwe asfalteringswerkzaamheden en het aanbrengen van tijdelijke tribunes. Door eiseres in die procedure was nog gesteld dat er een beperking aan het aantal bezoekers gesteld zou moeten worden als andere bevredigende oplossing voor dit festijn. Maar daarvan zegt de rechtbank, gelet op de financiële haalbaarheid van dit evenement, is dat geen andere bevredigende oplossing in dit geval. En dat is toch opvallend, vind ik. We weten dat er een groot financieel belang is verbonden aan het de doorgang van deze Formule 1 race. Maar dat zal niet alleen voor dit jaar gelden, maar dat zal voor de komende jaren gelden. Want nu de Formule 1 natuurlijk weer terug is in Nederland, zal dat, als het waarschijnlijk aan het circuit ligt, niet de eerste en de laatste keer zijn geweest dat die heeft plaatsgevonden. We zien dus dat de rechtbank dit van belang acht bij de beoordeling van de ontheffingssoortenbescherming. Iets wat we niet vaak zo duidelijk zien als in deze uitspraak. En dan de dwingende redenen van groot openbaar belang. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het een bestaande inrichting is, waarbinnen die Formule 1 races onder meer en die grote aantallen bezoekers al zijn toegestaan. En de eisen van deze tijd om een dergelijk evenement mogelijk te maken, daarvan zegt de afdeling, daar is een dwingende reden van groot openbaar belang mee gemoeid. Want dit is het mogelijk maken van een topsportevenement met statuur en met grote nationale en internationale belangstelling. Het gaat om een van de meest bekeken sportevenementen ter wereld, waarmee niet slechts een tijdelijk belang wordt nagestreefd. En daartoe verwijst de rechtbank nog naar de directe en afgeleide sociaal-economische impulsen op zowel de korte als lange termijn, waarop de in verschillende beleidsstukken ook al wordt gewezen. Zij wijzen op meerdere overheidslagen die deze belangen aan het evenement toekennen en menen dat daarmee afdoende is gemotiveerd dat, hoewel dit evenement niet vanuit de publieke, maar de private sector wordt georganiseerd, nog altijd sprake is van zo'n dwingende reden. Nou, die dwingende redenen van groot openbaar belang, dat inderdaad ook private initiatieven kunnen zijn, dat is niet nieuw. Ik denk dat wel bijzonder is te noemen in het kader van de soortenbeschermingsjurisprudentie, dat onder een dwingende redenen impuls voor de werkgelegenheid, daar wordt meestal streng aan getoetst of daarvan sprake is, die wordt hier aangenomen door de rechtbank. En ook het feit dat een sportevenement, hoe groot ook, wordt beoordeeld als dwingende reden en dat die beoordeling doorstaat, dat is denk ik toch heel bijzonder te noemen. Ik denk dat ook eventuele Olympische Spelen, als die ooit naar Nederland zouden komen, ook een dergelijke uitspraak heel bruikbaar zou zijn. Maar het is opvallend te noemen dat de soortenbeschermingsuitleg van de dwingende redenen hier goed gaat.
En dan is het natuurlijk nog een interessante vraag hoe het allemaal stikstoftechnisch in elkaar zit.
Stikstoftechnisch laat de rechtbank zich daar niet over uit. Er is een voorlopige voorzieningsprocedure over gevolgd, omdat aangevoerd werd door MOB dat het circuit tijdens de Formule 1 te veel stikstof zou uitstoten ten opzichte van de natuurvergunning die verleend is. Over die natuurvergunning loopt nog een bodemprocedure. En daar heeft de rechtbank na de zitting laten weten dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak is ingeschakeld om de stikstofberekeningen te controleren. Afgelopen week, voor ons althans, bij het opnemen van deze podcast, vond er een voorlopige voorzieningszitting plaats bij de rechtbank, waarin verzocht werd om schorsing van het evenement, omdat er te veel stikstof zou worden uitgestoten. En op 31 augustus heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan op dat verzoek. En daar in die uitspraak zie je terug dat de voorzieningenrechter zegt, ja, ik kan de bodemrechters niet voor de voeten lopen over de vraag, kloppen de stikstofberekeningen wel of niet? Ik stel ook vast dat inderdaad de stap is ingeschakeld om die berekeningen te controleren. Maar ja, dat kan nog beide kanten opgaan. Dat kan goed gaan voor het circuit of goed gaan voor MOB. Ik wil daar niet op vooruit lopen. Ik stel verder vast dat het verzoek erg kort voor het evenement is gedaan. En dat de belangen van het circuit zo groot zijn dat als het evenement niet doorgaat, dat het circuit naar alle waarschijnlijkheid failliet gaat. En eigenlijk alleen op basis van die financiële belangen van het circuit heeft de voorzieningenrechter het verzoek om schorsing afgewezen. Ik snap die afweging ergens wel. Aan de andere kant, aan de kant van MOB wordt alleen het argument relevant geacht, namelijk dat het verzoek laat voor het evenement is ingediend. Ik zat daar nog een beetje over door te denken. Ik dacht, ja, MOB had ook aangevoerd, dat zie je terug in de uitspraak. Ja, het had eigenlijk niet zo heel veel zin om het eerder in te dienen, want eerder wisten we niet dat het door zou gaan. Ik denk inderdaad ook dat als ze het verzoek eerder zouden hebben ingediend, dat dan het verweer zou zijn geweest. Ja, we weten nog niet eens of het evenement wel doorgaat. Als de financiële belangen van het circuit inderdaad zo relevant zijn, dan, ja, dat was een jaar geleden ook al zo, 2 jaar geleden ook al, 3 jaar geleden ook al. En als je op dat moment een verzoek om voorlopige voorziening had ingediend, zou een rechter gezegd hebben, ja, dat evenement is pas over 2 jaar, dus u hebt geen spoedeisend belang. Dus hoe je dan nog als natuurorganisatie voor elkaar kunt krijgen om wel een voorlopig oordeel te krijgen van een rechtbank, dat vraag ik me dan wel een beetje af.
Plus dat het natuurlijk normaliter, zou je zeggen, als je gebruik wil maken van een niet onherroepelijke vergunning. Ja, dat is voor eigen rekening en risico. Hè? Dus,
ja, maar het is hier natuurlijk wel zo dat als het evenement geweest is, is de stikstofdepositie veroorzaakt. En kun je het niet meer ongedaan maken. Als Precies. je iets bouwt, dan kun je het nog weer afbreken. En hier is het, het is 3-4 dagen in september en dat is het dan.
Ja, dus je weet dat je vergunning nog niet onherroepelijk is. Dat daar discussie over mogelijk is, zeker op dit moment. Je kiest er toch voor om dat evenement op te tuigen.
Ja.
En dan vervolgens zeg je, ja, als het nu niet doorgaat, dan, gaat het nooit meer door, eigenlijk.
Ja, dus dat is allemaal wel een beetje, raar.
Aan tafel zit Jeroen Huijben, werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Jeroen, welkom.
Dankjewel.
Jij werkt aan een omgevingswet onder meer. Misschien kan je een korte toelichting geven van je dagelijkse werkzaamheden.
Ja, ik werk bij de directie Ruimte en Leefomgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik heb aan de omgevingswet gewerkt. Meer bijzonder aan de invoeringswet, omgevingswet en de aanvullingswet grondeigendom. En op dit moment ben ik coördinator grondbeleid binnen de directie Ruimte en Leefomgeving.
Mooi, dus we kunnen even bijpraten over de omgevingswet. Dat is eigenlijk de bedoeling, daarom heb ik je uitgenodigd. En dan is de directe vraag natuurlijk, komt die er nog?
Ja. Ja.
En wanneer?
Vooralsnog op 1 juli 2022. En we gaan het zien. We zijn druk bezig om alles rond te krijgen en om allemaal klaar te staan. De wetgevingsoperatie is afgerond. We zijn heel druk bezig met gemeenten, provincies en waterschappen te begeleiden in het kader van invoeringsondersteuning en implementatiebegeleiding, heet dat zo mooi. Dat betekent goed gezegd gewoon dat je ze helpt bij het proefdraaien met de omgevingswet en met cursussen en opleidingen en dergelijke. En dan hebben we nog het stuk DSO, Digitaal Stelsel Omgevingswet. En daar komt in oktober een nieuwe versie van en die wordt dan getest.
Ja, en bij dat implementatietraject, denk dat de vraag die iedereen heeft is, hoe verhoudt die omgevingswet zich nu aan het wetgevingstraject en die voorbereiding tot de grote problemen waar we nu in het omgevingsrecht tegenaan lopen en die we hier ook regelmatig bespreken, de stikstofproblematiek, nevelen, jurisprudentie, varkens in nood.
Ja.
Hoe ga je daar in dat wetgevingsproces mee om?
Ja, ik kan me die vraag natuurlijk wel goed voorstellen. We hebben best wel wat te doen in Nederland. Er zijn een aantal klussen die op ons liggen te wachten. Ik denk zelf eigenlijk dat we niet zonder de omgevingswet kunnen om dit tot een goed einde te brengen. We hebben een bespreking gehad van een voorbespreking van het preadvies van de Vereniging voor Bouwrecht.
Ja, van de jaarvergadering die in december zal plaatsvinden.
9 december. Ik kan iedereen aanraden om daar naartoe te gaan. Het wordt echt een heel mooi advies. Ze hebben een leuke bespreking gehad met nieuwe ideeën. En die geven eigenlijk ook wel een beetje aan in mijn optiek waarom dat zo nuttig is dat die omgevingswet er komt. Kijk, waar we in het verleden eigenlijk heel vaak met elkaar aan het praten waren over afbakeningen tussen bijvoorbeeld de wet natuurbescherming en de WRO en allerlei andere wetten. Nou, die bespreking zo net, we hebben geen enkel moment gehad over afbakeningsproblemen. We hebben het eigenlijk alleen maar gehad over de inhoud. En hoe kun je deze problematiek nou het beste aanvliegen en oplossen?
En afbakeningsproblemen, wat bedoel je dan? Leg dat eens uit.
Nou, dan zoals het nu eigenlijk is geregeld, hebben we eigenlijk voor elk thema en probleem wel een eigen wet. En dat is ook heel logisch dat het zo historisch is gegroeid. Je hebt nu voor natuur de wet natuurbescherming. Voor geluid heb je de wet geluidhinder. Voor de ruimtelijke ordening heb je de wet ruimtelijke ordening. En ga zo maar door. En ieder taakveld of beleidsthema heeft zo zijn eigen wetje. En dat is best wel lastig om dat om op elkaar af te stemmen. En dat zijn we straks kwijt met de omgevingswet. Dan heb je het allemaal onder één kader, onder één vlag en één noemer. En dat maakt het ook makkelijker om te kunnen plaatsen wat waar moet gebeuren.
Ja, oké. Dus je zegt eigenlijk van die wet die verplicht om beleid meer integraal te benaderen.
Ja.
Dan zeg je, hoor ik je zeggen, dan wordt het allemaal veel makkelijker door. Is dat nou echt waar?
Nou, ik zeg niet dat de problemen opgelost zijn. Hè. Kijk, het is natuurlijk een utopie om te denken dat met de omgevingswet alles is opgelost. Dat is natuurlijk niet zo. Daar zal ook de maakbaarheid van de samenleving wordt niet alleen maar gemaakt door wetgeving. Zo is het niet. Maakt het wel makkelijker. En dat komt omdat je minder afstemmingsproblemen hebt. Door het feit dat je alles bij elkaar brengt in één kader wordt het en overzichtelijker. En je kunt minder leunen op je eigen kadertje en je eigen programma en eigen beleidsstuk en dergelijke. Je zult moeten samenwerken. En als wij deze problemen waar we nu voor staan, of dat nou energietransitie, klimaatadaptatie of de aanpak van de woningbouwcrisis is, we zullen daar samen aan moeten gaan werken. En dat zal verschillende overheidslagen moeten doen en dat kan niemand in zijn eentje oplossen. En een raamwerk waarbij je eigenlijk maar één lijn hebt waarin je die instrumenten kunt inzetten, dat helpt daarbij. Want het geeft meer overzicht en dwingt ook afdelingen, maar ook verschillende overheidslagen om met elkaar dat gesprek aan te gaan.
Jeroen, is dan de gedachte dat dat kan eigenlijk misschien nu ook al wel? Alleen dat omdat er nu nog te veel vanuit de verschillende kaders wordt gedacht, is dat moeilijker? En als we dat allemaal in één kader brengen, dan faciliteer je dat eigenlijk meer. Is dat dan de gedachte?
Dat is zeker de gedachte, ja.
Maar goed, dat mensen gedwongen worden om samen te werken betekent natuurlijk niet dat ze ook kunnen samenwerken. Hè? Dat is dan de kritische kanttekening die ik zou plaatsen.
Ja, kijk, dat ligt natuurlijk aan de mensen zelf.
Niet alleen, want het ligt ook inhoudelijk gezien. Hè? Ik bedoel, het feit dat je een ruimtelijke ordeningsjurist met een natuurjurist aan tafel zet. Mm-hmm. Die een bepaalde problematiek ieder vanuit hun eigen kant blijven benaderen.
Ja.
En gedwongen worden om dat ook samen te benaderen, betekent ook niet dat ze er samen uitkomen. Want het blijven natuurlijk tegenstrijdige belangen. Nee. Die je op een bepaalde manier in het vat moet gieten.
Ja. Ja, kijk, wat deze wet eigenlijk minstens zo belangrijk is, is het niet alleen het scheppen van een wettelijk kader waarin alles wordt samengebracht, maar het heeft ook eigenlijk een cultuurverandering zitten op de achtergrond. Hè. Er komt een beweging op gang, althans als de idee erachter, dat verschillende van deze mensen die jij noemt met elkaar aan die tafel gaan. Maar dat laat onverlet. Ja, je moet keuzes blijven maken en die komen dan wel naar boven. Dus je weet, dit belang weegt tegen dat op. Dat kun je niet afzonderlijk zien. En iemand die daar verantwoordelijk is, die gaat die keuze maken.
Ja. Ik wil eigenlijk even toe, want terug naar die problematiek waar we tegenaan lopen. Stikstof, daar hebben we het kort over gehad. Hè. Je zegt de integrale benadering die zal eraan bijdragen. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk ook nog andersoortige problemen. Bijvoorbeeld die meer op rijksniveau spelen en niet zozeer beleidsmatig zijn. Maar ook vooral Europees rechtelijk zijn ingegeven. Zoals bijvoorbeeld het nevelarrest, waarin wordt aangegeven dat activiteitenbesluit bemerkt moet worden.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje een praktische vraag waar ik dan naartoe wil. Want hoe zit dat dan met de voorbereiding van de omgevingswet? Want daar zullen toch ook wel besluiten bemerkt moeten gaan worden. Dat weten we eigenlijk nu al. Ja. Kan je die besluiten in werking laten treden zonder dat je dat traject hebt doorlopen?
Ja. Wij denken op zich van wel. Maar je zult denk ik binnen die besluiten wel moeten gaan kijken welke activiteiten wel en welke niet bemerkt moeten worden.
Ja, even los van welke besluiten gaat. Het BAL, besluit activiteiten leefomgeving, de opvolger van het activiteitsbesluit, denk ik. Ik denk besluit kwaliteit leefomgeving, dat daar ook kaderstelling in plaatsvindt.
Zou kunnen. Ik denk dat het BAL het meest voor de hand ligt om daar eerst eens even naar te kijken. BKL bevat toch in hoge mate heel veel instructieregels. Dus of dat nou per se kaderstellend is, dat weet ik ook niet. Maar ik denk
instructieregels zijn toch per definitie kaderstellend, zou je zeggen?
Ja, maar we hebben natuurlijk ook wel zekere ruimte voor afwegingen bij het verwerken van die instructieregels. De ene instructieregel is niet de andere natuurlijk. Dus of dat nou helemaal kaderstellend is, daar kun je discussie over gaan voeren. Ik denk dat met name BAL, daar zit het meeste.
Ja, en daar
wordt. Maar we sluiten geen besluit uit hoor. Bedoeld is dat de hele rijtje van besluiten wordt meegenomen.
Ja, dus jullie zijn nu aan het oriënteren.
Ja.
Zit die kaderstelling in als we dat nevelarrest gaan toepassen? En hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we dat bemerken?
Ja.
En dan hoor ik je zeggen dat de oplossing waar nu in wordt gezocht, wordt eigenlijk dat we gaan fragmenteren. Dus de delen die bemerkt moeten worden, die gaan we even parkeren.
Ja.
En kan dat bal dan wel functioneren als je de hele stukken uitknipt?
Nou ja, de eerste inventarisatie en idee die we er nu over hebben is dat wij denken dat dat wel kan. Dat dat nog wel van elkaar te scheiden activiteiten zijn die dan bemerkt zouden moeten worden. Dus, maar goed, de uitkomsten is nog gaande. Hè. Ik heb het hele plaatje ook niet op dit moment. Daar wordt druk aan gewerkt. Maar als je het hebt, hè, even los kijken waar Nevelen mee begon. Met de windturbines, die algemene regels waren die van toepassing waren. Ja, dat stukje is natuurlijk best te scheiden van de rest. Hè. Het stelsel kan best in werking zonder dat die algemene regels voor die windturbines gelden. Dat is op zich vervelend dat dat niet in werking treedt, maar het stelsel als zodanig kan daarmee in werking.
Wat hou je dan eigenlijk de variant over die de afdeling in die Delfzijl-Zuid-uitbreiding uitspraak ook geeft van zolang dat plan meer er niet is, moet je het zelf maar doen bij vaststelling van het omgevingsplan. Zou dat dan nog een variant zijn straks? Of hoe werkt dat dan praktisch?
Ja, dat geldt dus sowieso. Hè? Dus dat weten we. Alleen ik weet ook dat de praktijk wel wacht op toch nog een nieuwe kaderstelling. Ja. Dus dat zal die bemerking zal niet tot in lengte van dagen worden in het vooruitzicht worden gesteld. Dat gaat wel vrij snel.
Nee, maar er is gezegd zoiets als we doen er anderhalf jaar over. Ja. Nou, als je een beetje gaat rekenen, dan treedt de wet eerder in werking dan dat het plan meer is. Dus zeker. Dan moet je een tussenvariant hebben. En dat is dan de tussenvariant die in die uitspraak geboden is, denk ik.
Ja.
Namelijk in het concrete geval een eigen afweging maken. Dat blijft natuurlijk ook straks onder de omgevingswet de oplossingsrichting.
Klopt. En dat is nog altijd waar je op de terug kunt vallen. Ja.
Dus ook in die zin is het niet van elkaar afhankelijk in werkingtreding.
Precies. Ja.
Nee, precies. Maar daarmee schrijf je natuurlijk wel weer een belangrijke verantwoordelijkheid naar decentraal niveau nu. Hè? Dus dat komt er dan wel weer bij.
Ja, en dat is dus precies ook de reden waarom we zeggen het moet wel vrij snel. Als we dat inventarisatie hebben dan en we weten wat bemerkt moet worden, dan moet daar echt ook vaart achter gezet van worden.
Ja, dat geldt dan voor de rijksregelgeving. Ik kan me voorstellen, misschien heb jij dat antwoord daar ook niet op, maar wat ik me dan afvraag, hè, als op rijksniveau kaderstellende wetgeving kan zijn. Misschien ook wel op provinciaal niveau. Mm-hmm. Die moet misschien ook wel bemerkt worden. Die provinciale omgevingsverordeningen op bepaalde aspecten. Dus we staan wel aan de lat van een flink wat werk voor jullie volgend jaar.
Ja, ik kan daar moeilijk nu nog iets over zeggen. Omdat op dit moment echt die inventarisatie nog gaande is. Dus we weten eigenlijk nog niet precies de omvang daarvan. We weten dat er regels zijn die in het verlengde van Nevelen in aanmerking kunnen komen om ook bemerkt te worden. Maar welke dat precies zijn en hoe groot dat is, dat durf ik op dit moment nog niet te zeggen.
Dat wordt nog uitgezocht.
Ja, dat wordt echt op as we speak uitgezocht.
Helder. Ander onderwerp is natuurlijk, en dat is iets andere aard, dat is meer de procedure. Varkens in nood, waarin eigenlijk het Hof heeft gezegd, een zienswijze moet niet meer verplicht zijn om in beroep te kunnen gaan. We hebben daar de afdelingsjurisprudentie over gesproken, die nu eigenlijk in de volle breedte van het omgevingsrecht zegt, het maakt niet meer uit of je een zienswijze hebt ingediend. Je kan gewoon in beroep.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat ook iets is wat in het kader van het wetgevingsproces de aandacht heeft.
Zeker, ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Ja, hoewel dat denk ik ook weer wel een beetje losstaat van de wel of niet inwerkingtreding omgevingswet, hè. Maar we zijn er wel heel druk mee bezig. We hebben in juli een pre-consultatieversie gemaakt. Die is nu ook gedeeld met een aantal partijen.
Pre-consultatie over de varkens in nood, hè?
Over de oplossingsrichting.
Over de oplossingsrichting, sorry. Ja, naar aanleiding van de varkens in noodarrest. Er zijn verschillende ideeën daarover. Hoe zou je dat nou kunnen verwerken? Dat er iets moet gebeuren, dat is ook evident. En dat snel moet ook. Op dit moment zijn er veel vragen over doorlooptijden. Wat heeft dat nou effect op lopende procedures? Dus daar wordt hard aan gewerkt. Het is de bedoeling dat we in rond oktober, november ergens mikken we op met een consultatieversie komen. En aan het eind van het jaar en proberen we een wetsvoorstel klaar te hebben.
En zit dat dan alleen maar op de zeg maar de beroepsmogelijkheden van partijen? Of ook op de nieuwere lijn van de afdeling die er nog eens bovenop komt? Dat eigenlijk alles met 3-4 AWB moet worden voorbereid? Want dat zit ook niet in de omgevingswetten, die uitgebreide procedure.
Nee. Wat we aan het doen zijn, is proberen te werken langs twee lijnen. Omdat het snel moet, hebben we nu een eerste stap in gedachten. Waarbij we zeggen, nou kijk, dit is het arrest varkens, of het uitspraak varkensnood, naar aanleiding van het arrest van het Hof. Hoe kunnen we dat eigenlijk zo snel mogelijk doorvoeren? Want we voldoen op dit moment niet aan onze verdragsverplichting. Nou, dat is één eerste stap. Die is eigenlijk vrij. Ja, die zegt eigenlijk gewoon dat wat onder Aarhus valt, daar moeten de lijnen van het arrest worden toegepast. En dat is stap 1. Dat is vrij beperkt. Natuurlijk komen er, en die zijn ook in de literatuur en in de pers hebben die ook wel gehaald, allerlei vragen opgekomen, ook principiële vragen. Hè? Moeten we de lijn van de afdeling en het Hof niet verder doortrekken? Wat is eigenlijk de rechtvaardiging voor het onderscheid tussen de uitgebreide voorbereidingsprocedure en de reguliere voorbereidingsprocedure waar je met bezwaar werkt? Zijn die verschillen nog wel in stand te houden? Zijn we eigenlijk op de goede weg met onze afdeling 3-4? Best wel belangrijke vragen. Die ook nog het nodige uitzoekwerk vergen, denk ik. En dat zijn ook best wel principiële vragen. Dus daar hebben we van gezegd, nou, het is de bedoeling, maar dat moeten we nog allemaal bekijken. We gaan eerst eens even dit eerste stap door. Als we die eerste stap eventueel door zijn, moeten we dan niet een tweede stap doen, die wat meer principiële van aard is. En kijken van, zijn we op de goede weg met al onze procedures.
Ja, want dat is in het kader van de omgevingswet natuurlijk van groot belang. Ja. Dat oog op de inzet van participatie.
Ja.
En dat hangt dus eigenlijk een beetje een vraag van, hoe geef je die participatie vorm en welke juridische consequenties heeft dat?
Nou, dat hangt ermee samen. Wij hebben best wel ruimte geschapen voor participatie. Daar ook op geweest. We vinden dat ook belangrijk. Maar die participatie, dat is een van die vragen die eigenlijk dan in die tweede stap aan de bod zou moeten komen. Hoe ga je participatie samenbrengen met zo'n uitgebreide voorbereidingsprocedure? En hoe ga je ervoor zorgen dat het enerzijds voor de mensen die een zienswijze willen inbrengen effectief is? En de andere kant, dat het niet tot te lange doorlooptijden leidt.
Maar als ik jou goed beluister, dan is dat nog niet de stap die nu in pre-consultatie is gebracht. Dat komt daarna, als het ware, ja. Denk ik. Ja.
Dat is het idee.
Ja.
Misschien dan nog even goed om dat nog even die pre-consultatie erbij te pakken. Want concreet houdt dat in. Wat staat er in dat voorstel nu?
Eigenlijk houdt het concreet in dat daar waar het verdrag van Aarhus van toepassing is, dat daarin de lijn wordt gevolgd van de afdeling en het Europese Hof.
Ja, dus daar wordt, want dat is wat de afdeling ook vraagt in die uitspraken van, wij maken niet de keuze waar het verdrag van toepassing is. Wij doen het nu omgevingsrecht breed. De wetgever maakt die keuze en daar wordt die keuze dus in gemaakt. Als ik
Oké.
Nou, dat zou een stuk helpen, denk ik, voor de praktijk.
Ja.
Ja.
Duidelijk. Nou, nog een kort en hard onder de riem voor alle ambtenaren die de komende jaren werk moeten, Jeroen.
Het komt goed. Ga lekker aan de slag.
Als je meer weet over de ontwikkelingen, dan nodigen we je graag nog een keer uit.
Ja.
En voor nu heel veel bedankt voor je tijd. En,
dankjewel.
Tot de volgende keer.
En dank voor de uitnodiging.
Dankjewel voor het luisteren. En Jeroen refereerde er al aan. 9 december aanstaande vindt de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht plaats. En daarin wordt een pre-advies gepresenteerd over gebiedsontwikkeling en de stikstofcrisis. Je kunt zich nog inschrijven via www.verenigingvoorbouwrecht.nl. En de bijeenkomst zal niet alleen live, maar ook digitaal plaatsvinden. Dus er is nog plek.
Dit was de podcast van het Instituut voor Bouwrecht.
Met dank aan
Marieke Kajan, Fleur Onrust en Daan Korsen. Vindplaatsen van jurisprudentie en literatuur zijn terug te vinden op onze website. www.ibr.nl/podcast. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de mail op podcast@ibr.nl.